Goedenavond, broeders, zusters, vrienden. Het is enige tijd geleden dat ik ergens in de landen mocht spreken. En er was ook een koor bij aanwezig. En in de spreekbeurt die ik daar mocht houden, had ik het over de genade van de Heer Jezus Christus. En ook over het aanbod van die genade voor mensen die hem nog niet kennen. En toen hadden we ook over het, mocht ik zo spreken, ook over van ja, als je de Heer Jezus nog niet kent, dan leef je nog onder het oordeel van God. En dat noemde ik zo. En op een gegeven moment was er in het koor iemand die op een, ja, toen ik zei van ja, als je leeft onder het oordeel van God en je komt straks voor de Heer God te staan, zonder de Heer Jezus Christus zul je voor eeuwig verloren gaan. En toen hoorde ik in het koor, tjonge. En iemand in de zaal, dat heb ik later gehoord toen ik daar nog een keer kwam te spreken, die had die persoon in het koor aangesproken en die zei van nou, dat was een rake preek. En die man die zei niks. En toen vroeg hij op een gegeven moment, stel nou dat hij predikant was bij u in de gemeente, wat zou u daar nou van vinden? En toen zei die man, dan kwam ik nooit meer in de kerk. En waarom zeg ik dit nou? Omdat waar we vanavond over gaan hebben, over de zedeloosheid van het volk. En later het rechtsgeding wat de Heer gaat voeren met zijn volk Israël. En ook het voornemen wat hij heeft met zijn volk Israël. Dat spreekt van zonde. Dat spreekt van ook de genade van de Heere God. Maar daartussenin dat hij een rechtsgeding moet houden om de zonde te verzoenen. En waarom zouden wij genade nodig hebben als wij helemaal niet meer over zonde en over het oordeel van de Heere God mogen spreken, wat in zoveel gemeenten niet meer gebeurt? Ik denk juist dat het heel goed is om te beseffen wie wij zijn voor de Heere God zonder de Heere Jezus Christus. En daarmee onszelf te verootmoedigen, ons klein te maken, zodat de genade van de Heere Jezus, de genade van God, alleen maar zal toenemen in ons leven, omdat we werkelijk gaan zien wat het God gekost heeft en wat Hij gegeven heeft voor ons, om ons weer voor eeuwig bij Hem te krijgen. En vanavond gaan we het hebben met elkaar over de zedeloosheid van de gemeente of van het volk Israël. Maar we zullen ook de lijnen doortrekken naar de dingen die wij vandaag de dag ook in onze gemeente tegenkomen. In de gemeenten. Maar misschien is het goed, want we gaan het dus hebben naar aanleiding van de profeet Hosea, om even een paar korte dingen te zeggen over het boek Hosea. Hosea is een profeet die voornamelijk profeteert tegen de 10 stammen. Tegen de 10 stammen. Hij benoemt Juda en Benjamin benoemt hij wel eens, twee stammenrijk. Maar Hosea richt zijn boodschap voornamelijk tegen de 10 stammen. En die 10 stammen worden in het boek Hosea Israël genoemd, maar ook heel vaak Ephraim. En waarom Ephraim? Omdat Ephraim ook wel de voornaamste of de aanvoerder van de 10 stammen wordt gezien. Het hoofd van de andere 9. En daarom komen wij in het boek Hosea ook heel vaak voor het 10-stammenrijk de aanduiding tegen Ephraim. En de tijdsduur van deze profetie is tussen de 82 en de 90 jaar. Tussen de 82 en de 90 jaar. Zo vlak voor de wegvoering van het 10-stammenrijk. En misschien weet u dat, het 10-stammenrijk is weggevoerd naar Assyrië. En 130 jaar, zo'n beetje 130 jaar daarna, is het 2-stammenrijk weggevoerd naar Syrië. En wat er voornamelijk is teruggekomen, is het 2-stammenrijk. En waarom? Omdat de Heere moest doorgaan met het vervullen van zijn belofte, omdat uit het 2-stammenrijk, uit één van de 2 stammen, Juda, de Heere Jezus Christus is gekomen. Dat wil niet zeggen dat de andere 10 stammen voor eeuwig en altijd in de vergetelheid zijn geraakt. Dat niet. Bijvoorbeeld Anna, die de Heer Jezus in de tempel heeft gezien, die kwam uit een van de 10 stammen, uit Aser. En zo zijn er nog wel meerdere personen vanuit het Nieuwe Testament die niet uit de 2 stammen komen, maar uit de andere 10 stammen komen. En wat wij zullen zien in het boek Hosea, is dat de profetie gaat voornamelijk tegen de 10 stammen, dat de Heere God een rechtsgeding gaat voeren tegen de 10 stammen, en daarin ook zien we ook sporen dat het 2-stammenrijk meegaat, maar daarin ook weer de belofte geeft voor de 10 stammen. Omdat God een God is van trouw. En datgene wat hij beloofd heeft aan Abraham, Isaac en Jacob, en datgene wat hij door de profeten heeft beloofd, laat hij uitkomen. Zijn beloften zullen niet onvervuld op de aarde vallen. En ik heb het al gezegd, het boek Hosea. Hosea profeteert voornamelijk aan het einde van het koninkrijk van de 10 stammen. In de tijd van Jerobeam de tweede. Of, en dat is wel heel frappant, als we gaan lezen bijvoorbeeld in het eerste hoofdstuk van Hosea, Hosea 1 vers 1, dan zien wij, daar staan het woord van de Heere dat gekomen is tot Hosea, de zoon van Beeri, in de dagen van Uzia, Jotam, Agas en Hiskia, de koningen van Juda. Dus de tijdsaanduiding die hier wordt gegeven, ondanks dat hij een profeet is die voornamelijk tegen de 10 stammen zich zal gaan wenden en zal gaan spreken, wordt de tijdsaanduiding gegeven van het 2-stammenrijk. Want de koningen die we hier gelezen hebben, Uzia, Jotam, Agas en Hiskia, dat zijn koningen van het 2-stammenrijk. En in de dagen van Jerobeam, dat is niet de Jerobeam die het gouden kalf heeft opgericht. Want die kwam na koning Salomo. Na koning Salomo werd het volk, het 12-stammenrijk, verdeeld in 2 stammen en in 10 stammen. De 2 stammen onder de zoon van koning Salomo, Rehabiam, en het 10-stammenrijk onder Jerobeam. En dat was Jerobeam de eerste. En hier hebben wij het, de profeet heeft het hier, laten we het zo zeggen, de profeet heeft het hier over Jerobeam de tweede koning van Israël. Dus niet degene die de gouden kalveren heeft opgericht. Maar het, wat Jerobeam de eerste heeft gedaan, dus na koning Salomo, dat is wel dat zie je wel in het hele 10-stammenrijk, zie je dat telkens weer terugkomen, omdat het 10-stammenrijk nooit volledig afrekent met de afgodendienst, met de gouden kalveren van Dan en Bethel. En waarom zijn die gouden kalveren gekomen? Nou, die gouden kalveren zijn gekomen omdat Jerobeam zag dat die Israëlieten telkens maar weer naar Jeruzalem gingen. En dat wilde hij niet, want hij wilde plaatsen hebben in zijn koninkrijk, in het 10-stammenrijk, waar de Heere God aanbeden kon worden. En daarom heeft hij die 2 gouden kalveren opgericht. Maar het waren afgodsbeelden. Het waren afgodsbeelden. En omdat het 10-stammenrijk zo erg gezakt is, van God weggezakt is met de afgodendienst, komt daar de straf van de Heere God over de afgodendienst en over alles wat zij in hun zedeloosheid tegenover de Heere hebben gedaan. En dat leidt dus toe dat ze weggevoerd worden en dat ze ook in een verstrooiing terecht zijn gekomen. Want we kunnen nu niet precies aanduiden waar het 10-stammenrijk is heen gegaan. We zullen zo meteen lezen in Hosea 1, dat de Heere God juist ook over het 10-stammenrijk zegt dat ze niet meer zijn volk zijn. Niet meer zijn volk zijn. Voornamelijk tegen het 10-stammenrijk. Maar daar zet de Heere God geen punt. Daar zet hij geen punt. Heel veel mensen doen dat vandaag de dag wel. Heel veel mensen zetten vandaag de dag daar de punt en die zeggen, de Heere God heeft het 10-stammenrijk, want het koninkrijk van Assyrië, Dat is op een gegeven moment overgenomen door het koninkrijk van Syrië. En Assyrië is niet meer te vinden. Het tienstammenrijk is dus helemaal in de verstrooiing geraakt. Daarover heeft overigens de profeet Hosea al geprofeteerd. Dat ze er niet meer zullen zijn. En we zullen dat zondag gaan lezen. Maar daar hoeven wij geen punt te zetten. Omdat God daar in zijn genade en in zijn almacht een komma zet. En als de Heere God een komma zet, dan moeten wij uitkijken dat wij geen punt zetten. Nou, laten wij dat met elkaar eens gaan lezen. We gaan eerst lezen Hosea hoofdstuk 1. En daar lezen wij het woord van de Heer, dat gekomen is tot Hosea, de zoon van Beeri, in de dagen van Uzzia, Jotam, Agas, Hiskia, de koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël. Het begin van het spreken van de Heer door Hosea. De Heer zei tegen Hosea: ga, neem voor u een vrouw van de hoererijen en kinderen van de hoererijen, want het land wendt zich in schandelijke hoererij van de Heer af. Hij ging en nam Gomer, een dochter van Diblaim. Zij werd zwanger en baarde hem een zoon. Toen zei de Heere tegen hem: geef hem de naam Jisrael, want nog even en ik zal de bloedschulden van Jisrael vergelden aan het huis van Jehu. En ik zal het koningschap van het huis van Israël wegdoen. Op die dag zal het gebeuren dat ik de boog van Israël zal verbreken in het dal van Jisrael. En zij werd opnieuw zwanger en zij baarde een dochter. Daarop zei hij, de Heere, tegen hem: geef haar de naam Lo-Ruhama, want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël. Want ik zal hen zeker wegvoeren, maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen. En ik zal hen verlossen door de Heere hun God. Ik zal hen echter niet verlossen door boog, door zwaard, door strijd, door paarden of door ruiters. Toen zij Lo-Ruhama niet meer de borst gaf, werd zij weer zwanger en zij baarde een zoon. En hij zei: geef hem de naam Lo-Ammi, want u bent niet mijn volk en ik zal er voor u niet zijn. Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee dat niet gemeten en niet geteld kan worden. En het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen gezegd is: u bent niet mijn volk, tegen hen gezegd zal worden: kinderen van de levende God. Dan zullen de Judeërs bijeengebracht worden samen met de Israëlieten. Zij zullen voor zich één hoofd aanstellen en uit het land oprukken. Want groot zal de dag van Jisrael zijn. Zeg tegen uw broeders Ammi en tegen uw zusters Ruhama. En als we even doorbladeren, even kijken. Ja, naar hoofdstuk 2, dan het 22e vers. Dan staat daar op een gegeven moment: ik zal haar voor mij in de aarde zaaien en mij ontfermen over Lo-Ruhama. Ik zal tegen Lo-Ammi, ik zal zeggen tegen Lo-Ammi: u bent mijn volk. En hij zal zeggen: mijn God. Tot zover. Hier zien wij in het eerste hoofdstuk dat de Heere zich dus op een gegeven moment weer gaat ontfermen over het tienstammenrijk. En waarom gaat hij zich weer ontfermen over het tienstammenrijk? Omdat hij met de 12 stammen van Israël, met de 12 zonen van Jacob, met de 12 aartsvaders, een verbond heeft gesloten. En dat verbond trekt door. En we zien ook in Ezechiël, als we op een gegeven moment lezen over de herverdeling van het land ten tijde van het duizendjarig vrederijk, dan zien wij de 12 stammen weer terugkomen. We zien ook in Openbaring 7... Dat is ook wel mooi om te zien, om echt te laten zien dat de Heere zijn verbond blijft bewaren. In Openbaring 7, als het gaat over de 12.000 uit elke stam die verzegeld worden, dan zien wij daarin, in de toekomst ligt dat, dat degene wat gaat gebeuren, dan staat er op een gegeven moment in Openbaring 7 vers 4: en ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren, 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Uit de stam van Juda waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam van Ruben waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam van Gad waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam van Aser waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam van Naphtali waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Manasse waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Levi waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Issachar waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld. En uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld. En dan staat er helemaal aan het begin van het boek Openbaring, de openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. En die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Het is de openbaring van de Heer Jezus Christus. En als het zo zou zijn dat het 10-stammenrijk niet meer bestaat en werkelijk is opgehouden te bestaan, waarom zou onze heiland de 10 stammen bij namen noemen in de openbaring die hij geeft aan Johannes? Dat is wel vreemd als wij geloven dat het totale 10-stammenrijk in een verstrooiing is geraakt en dat het gewoon helemaal weg is geraakt. Nou, een korte inleiding. Was die kort? Een inleiding over het boek Hosea. En wat we met elkaar willen doen vanavond zijn een paar dingen. Dat zijn namelijk dingen die we tegenkomen over de zedeloosheid in het boek Hosea. De zedeloosheid van het voornamelijk het 10-stammenrijk. En misschien is het goed om eens stil te staan. Maar wat is nou de zedeloosheid? En ik heb het opgezocht op internet. Daar staan dan verklaringen. En twee van de verklaringen wil ik u noemen. De één is zonder normen en waarden zijn. Met name wat betreft de seksualiteit. Dus met name, niet alleen, maar met name. Zedeloosheid. En een andere uitleg van zedeloosheid zijn allerlei woorden. Namelijk bandeloosheid, buitensporigheid, immoraliteit, losbandigheid, onkuisheid, ontucht, slechtheid en verdorvenheid. Daar hebben we het over. Als wij gaan lezen met elkaar wat de Heere God tegen het 10-stammenrijk heeft. En waarom hij op een gegeven moment het 10-stammenrijk gaat oordelen. En wij komen in het boek Hosea, en als u dat aan één stuk door zou lezen, dan kom je daar tegen aan de ene kant dat de profeet Hosea zo graag wil dat mensen door zijn boodschap tot inkeer komen. En dat ze werkelijk gaan zien wie de Heere God is. En dat ze werkelijk gaan zien wie de getrouwe van Israël is. En wat hij gedaan heeft. Wij zien aan de ene kant dat hij zo radicaal is in de boodschap die jij moet uitdragen. En dat hij allerlei dingen aanwijst waarvan hij zegt dat is fout, dat is niet goed, dat gaat tegen God in. Maar aan de andere kant laat de profeet Hosea telkens weer iets zien van het vaderhart van God. Van de scheppende God. Van de God die zo trouw wil zijn aan zijn verbond. En die zo graag dat volk van hem op het juiste pad wil houden. En wil brengen. Dat de Heere God zo graag het volk wil leiden. Maar nogmaals, wij zullen zien door allerlei zonden die Hosea hier benoemt, zedeloosheid, losbandigheid, dat het volk werkelijk gewoon echt een ander pad aan het kiezen is. En we hebben het met elkaar al gelezen en we komen dan in hoofdstuk 2 vers 12 en daar staat dan de volgende woorden in hoofdstuk 2 vers 12. Ik zal haar de dagen van de Baals vergelden waarop zij reukoffers aan hen bracht. Zij tooide zich met haar ring en haar halssieraad en ging achter haar minnaars aan. Maar mij vergeet zij, spreekt de Heere. Nou, wat is nou een van de hoofdzonden van het volk Israël geweest? Afgoderij. Afgoderij. Ze dienden de Baals. En de Baals en de Astarte. Dat waren vruchtbaarheidsgoden. Er waren er zo dat de Baal was de man en Astarte was de vrouw. En die paste precies in elkaar. Zoals een man met een vrouw in elkaar passen. Het was een afgodendienst. Het was het verbreken, het kleineren van datgene wat God daadwerkelijk had gemaakt. En hoe God het had bedoeld. En de Baals en de Astarte werden gediend in het tienstammenrijk. En Hosea, en we hebben dat met elkaar gelezen in het eerste hoofdstuk. Hosea moest daarom, om dat uit te beelden, moest Hosea gaan trouwen met een hoer. Met een hoer. En waarom geloof ik dat Hosea, we hebben net even in de achterkamer, hebben we het er even over gehad. Ik geloof daadwerkelijk dat Hosea getrouwd is met een hoer. En waarom? Om ook daadwerkelijk te laten zien aan het volk Israël dat ze verbondsbrekers waren. Verbondsbrekers waren. En Hosea moest trouwen met de hoer en dan krijgen zij kinderen. En dat is het beeld van de afgoderij wat het tienstammenrijk voornamelijk had ingevoerd. De Baals dienen. En je kunt lezen, als we lezen bijvoorbeeld in hoofdstuk 2 vers 3, dan staat daar dat de Heere zegt, ook over haar kinderen zal ik mij niet ontfermen, omdat zij kinderen van de hoererij zijn. Die afgoderij, die had het hele volk verpest. Niet alleen de ouders, maar dat werkte door in de geslachten. Dat werkte door in de geslachten. Dat hele volk was ermee besmet geworden. Het was een gewoonte geworden om de Baals en de Astarte te dienen. En dan, als wij het hebben over afgoderij, als een van de eerste zonden die wij met elkaar gaan bespreken over de zedeloosheid van het tienstammenrijk, is het misschien goed om dit ook door te trekken naar ons leven. Naar hoe wij voor de Heere God leven. Wat heeft werkelijk ons hart? Wat heeft werkelijk ons hart? Dienen wij misschien in ons leven afgoden? Nou, misschien zullen ze niet zo zichtbaar zijn dat wij gewoon beeldjes in de tuin hebben of beeldjes. Nou, hoewel vandaag de dag hebben we heel veel beeldjes in de tuin waarvan ik denk van nou, wat moet je met die zooi? Als we bijvoorbeeld kijken naar die boeddha's en die dikke koppen die overal verschijnen. Dat is te triest voor woorden. En heel vaak wordt het gezegd, ja het staat wel mooi, maar hoe vaak zou misschien de Israëlieten wel gezegd hebben die op een gegeven moment zoiets hadden van ja, nou het staat wel mooi, iedereen heeft zo'n ding. Iedereen heeft zo'n Baal. Maar hoe zit het bij ons in de afgoderij? Als wij later lezen in bijvoorbeeld de brieven van Paulus, dan is dat wij werkelijk alle afgoderij uit ons leven verbannen. En wat is dan afgoderij? Alles wat naast God staat of boven God staat in ons leven. En dat is misschien niet zo zichtbaar. Dat zijn misschien niet zulke beelden in ons leven. Maar wat is er misschien nog in ons leven wat boven of naast de Heere God staat? Wat ons verhindert om werkelijk de God van het leven te dienen. Om werkelijk de schepper van hemel en aarde te dienen. Om werkelijk hem te leren kennen die zich door zijn zoon laat kennen. Misschien is het goed om met elkaar bezig te zijn. Of wij niet dingen hebben in ons leven waarvan we denken van hey, dat is eigenlijk een afgoderij. Misschien is de kerk wel. Of een bepaalde gemeente. Weet u wat zo door kan werken? Op een gegeven moment dan kan het zo doorwerken dat alles maar normaal wordt. Dat we zondags naar de gemeente gaan en dat we gewoon ons ding doen. En dat we daarmee denken God te vereren. Maar dat er geen beleving in zit. Dat er geen leven in zit. En wij zien hier bij Hosea als hij gaat trouwen met de hoer en kinderen krijgt. Dat hij dan op een gegeven moment dat dan de Heer het zegt. En we hebben het net gelezen, ook over haar kinderen zal ik mij niet ontfermen, omdat zij kinderen van de hoererij zijn. Dat kan maar zo wezen dat wij gewoon een bepaalde religie dienen. En een bepaalde religie als afgod hebben. Maar dan moeten we ook niet gek staan te kijken als op een gegeven moment onze kinderen. En dat kan, ik bedoel het niet bagatelliserend, want er kan allerlei redenen zijn. Maar dan moeten we ook niet gek staan te kijken dat onze kinderen er op een gegeven moment helemaal niks mee hebben. Of onze buren of wat dan ook. Maar leeft het in ons, broeders en zusters? Leeft het in ons dat wij een levende relatie met de Heer Jezus Christus hebben en dat wij naast Hem en boven Hem niets willen? En dat wij ons openstellen voor de Heere God, zodat Hij door ons heen kan werken. Als wij op een gegeven moment in Psalm 78, ik pak hem er even bij, want het is wel heel erg mooi. Dat zegt namelijk iets over die beleving. In Psalm 78, daar staat dan, dat is een onderwijzing van Asaf in Psalm 78. En daar staat dan op een gegeven moment, want hij heeft in vers 5, want hij heeft een getuigenis ingesteld in Jacob, een wet vastgesteld in Israël, die heeft hij onze vaderen geboden om ze hun kinderen bekend te maken, opdat de volgende generatie ze zal kennen, de kinderen die geboren zullen worden en zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen, zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten. En hoe komt die hoop op God? Nou, dat is wat hij schrijft in die eerste versen. Mijn volk, neem mijn onderricht ter oren, neig uw oor tot de woorden van mijn mond. Ik wil mijn mond met spreuken open doen en van alle oude verborgenheden doen overvloeien, die wij gehoord hebben en weten en onze vaders ons verteld hebben. Dat zijn de loffelijke daden, in vers 4, de loffelijke daden van de Heer, zijn kracht en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Leeft het bij ons? Datgene wat de Heere in onze levens gedaan heeft. Datgene wat de Heere uitgewerkt heeft in onze levens. Dat wij zo dankbaar zijn. Dat wij de loffelijke daden van de Heere en de grote daden en zijn krachten, zijn wonderen de wereld in vertellen. Waarom? Omdat andere mensen de Heere God en het leven wat wij uit genade hebben ontvangen zien in ons leven. Zodat wij bij hen mogen laten zien dat ze hun hoop op God kunnen stellen. Wij zeggen wel eens van ja, je mag vertrouwen op God. Je mag op God hopen. En natuurlijk is dat waar. Natuurlijk is dat waar. Maar kunt u ook uitleggen waarom iemand op God mag hopen? Wie hij voor u is. En wat hij in uw leven gedaan heeft. Asaf zou zeggen, vertel nou die grote wonderen, die krachtige daden en die loffelijke daden die hij gedaan heeft. Wat heeft hij nou in uw leven gedaan? We dienen niet zomaar een afgod of een dood iets wat gemaakt is van stro, van stoppels of van steen of van goud of van zilver. Wij dienen een levende God. En het is zo bijzonder dat wij juist de loffelijke daden van de Heer mogen vertellen. Dat wij juist de krachtige daden, de wonderen mogen vertellen die de Heer in onze levens heeft gedaan. Die de Heer in de geschiedenis heeft gedaan. En waarom? Omdat wij dan tegen mensen kunnen zeggen, deze God die dat allemaal heeft gedaan. En die daar allemaal voor heeft gezorgd. Op die God mogen wij ons vertrouwen stellen. Op die God mogen wij hopen. Dat leeft. Dat geeft iets weer van wat God in uw leven gedaan heeft en wie God werkelijk voor u is. Nogmaals, wij dienen geen dode God, geen afgod, maar wij dienen de levende God. En Hosea moest trouwen met een hoer om daarin te laten zien dat het volk Israël overspel had gepleegd en dat ze zonde hadden gedaan. Maar als we het hebben over de afgoderij, dan hoeven we daar niet bij te blijven, want er waren meerdere dingen die fout gingen bij het volk Israël. Ook het hoofd van het volk Israël had wat gedaan. En dat hebben we ook gelezen in het eerste hoofdstuk. Want als Gomer, een dochter van Diblaim, zwanger wordt en een zoon baart, moet de eerste heten Jisrael. En dat staat in vers 4 van hoofdstuk 1. Want nog even en ik zal de bloedschulden van Jisrael vergelden aan het huis van Jehu. En ik zal het koningschap van het huis van Israël wegdoen. Wat was er namelijk gebeurd? Jehu was tot koning gezalfd over het 10-stammenrijk. En Jehu, en dat kunnen we lezen in 1 Koningen 19, had de opdracht gekregen, of zou de opdracht krijgen, iedereen die aan het zwaard van Hazael zal ontkomen van het huis van Achab en Jezebel, die goddeloze koning en die koningin. Iedereen die zou ontkomen van het zwaard van Hazael zou door Jehu gedood moeten worden. Maar Jehu ging buiten zijn boekje. En dat kunnen we lezen in 2 Koningen. Want wat deed Jehu? Jehu ging namelijk verder met iets wat de Heere uitdrukkelijk niet geboden had. Jehu, die ging op een gegeven moment namelijk in de fout bij 2 Koningen 10. En dan heeft hij op een gegeven moment, en dat kunnen we ook lezen in 2 Koningen 9, Ahazia gedood. En Ahazia was een koning van Juda. En dat mocht hij niet doen. En wat gebeurt er dan nog meer? Dan staat er in 2 Koningen 10. Hij stond vers 12. 2 Koningen 10 vers 12. Hij stond op en ging op weg naar Samaria. En toen hij onderweg in Bet-Haget van de herders kwam, trof Jehu daar de broers van Ahazia aan, de koning van Juda. En hij zei, wie bent u? Zij zeiden, wij zijn de broers van Ahazia en zijn gekomen om de zonen van de koning en de zonen van de koningin te groeten. Toen zei hij, pak hen levend. Zij pakte hen levend en slachtte hen af bij de put van Bet-Haget. 42 mannen, hij liet er niet één van hen over. Jehu, de koning van Israël, had een fout begaan. Hij had een bloedschuld op zich geladen. En de bloedschuld trof namelijk Ahazia en de broers van Ahazia. Maar dat waren de koningen van Juda. Waar hij helemaal niet aan mocht komen. En vandaar dat de profeet Hosea zegt dat de profeet Hosea die zoon krijgt en die moet Jisrael heten. Omdat de bloedschulden van Jisrael vergelden moeten worden aan het huis van Jehu. Er was namelijk een bloedschuld. En weet u wat mij dit leert? Dat de Heer het niet zomaar vergeet wat er is gebeurd. De Heer vergeet niet zomaar datgene wat er is gebeurd. De Heer neemt alle zonden serieus. De Heer neemt alle zonden serieus. Hij vergeet er niet één. De Heer zegt hier tegen Hosea, Hosea, je moet dit gaan doen en je krijgt dan een zoon, die moet je de naam Jisrael heten, omdat ik de bloedschuld die op Jehu ligt, moet vergelden. Dus, niet alleen het 10-stammenrijk, de gewone man, laat maar zeggen, had gezondigd, maar ook Jehu, het hoofd van Israël, had gezondigd en was te ver gegaan. En als wij dat even doortrekken naar de gemeente van de Heer Jezus Christus, naar ons leven. Lieve broeders en zusters, als wij gekeken hebben naar Jehu, dan deed Jehu niet wat de Heer van hem vroeg. Jehu deed het niet. Maar hoe is dat in ons leven? Een van de zonden van het 10-stammenrijk van koning Jehu was dat hij buiten zijn boekje ging. Maar hoe is dat bij ons in ons leven? Ik wil u wat laten zien. De profeet Ezechiël in Ezechiël 3 zegt het volgende. In Ezechiël 3 vers 18 tot en met 21, daar staat het volgende. Ezechiël 3 vers 18, als ik tegen de goddelozen zeg, U zult zeker sterven en u hebt hem niet gewaarschuwd en u hebt niet gesproken om de goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen, om hem in het leven te behouden die de goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar ik zal zijn bloed van uw hand eisen. Maar u, als u de goddeloze waarschuwt en hij zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg bekeert, zal hij in zijn ongerechtigheid sterven. Maar u hebt uw leven gered. En als uw rechtvaardige zich van zijn gerechtigheid afwendt en onrecht begaat en ik een struikelblok voor hem leg, zal hij sterven. Opdat u hem niet gewaarschuwd hebt, zal hij in zonde zijn, zal hij in zijn zonde sterven. Zijn rechtvaardige daden die hij gedaan heeft, zullen niet meer in herinnering gebracht worden, maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Maar u, als u de rechtvaardige waarschuwt, opdat de rechtvaardige niet zondigt en hij inderdaad niet zondigt, zal hij zeker in leven blijven, omdat hij gewaarschuwd is en u hebt uw leven gered. Hier zegt Ezechiël dat wij eerlijk moeten zijn ook in onze waarschuwingen. Dat wij ook eerlijk moeten zijn in onze boodschap die we brengen in het leven. Dat we mensen durven te waarschuwen voor het eeuwige wel of wee wat er gaat komen. Ja, zult u zeggen, dat is oud-testamentisch. Dat is maar te bezien. Want als we naar Handelingen 10 of Handelingen 20 gaan, dan zien we daar de apostel Paulus iets doen op het strand van Mileten. Daar zegt hij namelijk, als hij afscheid neemt van de ouderlingen van Efeze, dan zegt hij in Handelingen 20 het volgende. In Handelingen 20 vers 24 staat: maar ik maak mij nergens zorgen over en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mezelf. Dan neemt Paulus afscheid van de oudste van Efeze, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb om te getuigen van het evangelie van Gods genade. Daar was hij getuige van. Dat was zijn bediening die hij van de Heer Jezus Christus had gekregen. En nu, zie, ik weet dat u allen, bij wie ik rondgegaan ben en het koninkrijk van God gepredikt heb, mijn gezicht niet meer zult zien. Daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. En weet u wat hij hier doet? Paulus refereert hier terug aan wat wij net gelezen hebben in Ezechiël. Namelijk dat hij de boodschap die God hem gebracht had, die hij als een bediening van de Heer Jezus Christus gekregen had, dat hij die in alle eerlijkheid en in alle openheid heeft gebracht. En dat is niet vanavond om elkaar onder de wet te duwen. Van je moet dit, je moet zus, je moet zo. Nee, maar de genade van de Heer Jezus Christus waarin wij mogen leven, lieve broeders en zusters, gaat veel dieper dan de wet. Waar de wet een punt zet, zet de genade een komma. En leert ons leven door de Heer Jezus Christus. Maar dat leven wat wij met de Heer Jezus Christus mogen hebben, dat het mag wel een heel eerlijk leven zijn. Want wij moeten wel weten, en we beseffen, hoop ik allemaal, dat wij hier in de genadetijd leven, maar dat deze genadetijd niet eeuwig is. God gaat door. God zet zometeen een punt in de genade. En dan gaat hij verder met zijn volk Israël. Dan gaat hij die belofte, die voornemens die we bijvoorbeeld op de derde avond met elkaar zullen gaan behandelen, die hier staan in Hosea, die gaat hij uitvoeren. Maar we hebben gezien dat een van de zonden van Israël een bloedschuld is, die Jehu op zich had geladen door niet te doen wat de Heere vroeg. Hij had gedood wat hij in het leven moest behouden, waar hij helemaal niet aan mocht zitten, omdat dat de lijn was van koning David, waaruit de Heer Jezus geboren moest worden. Maar God voorzag, de lijn van David gaat wel verder, maar Jehu mocht dat niet doen. Het was niet de opdracht van de Heere God. Maar nemen wij in ons leven de opdracht van de Heere God, de bediening van de Heer Jezus Christus serieus? Zijn wij werkelijk zo bewogen met mensen die nu nog leven onder het oordeel van de Allerhoogste God? Dat is wel een vraag die naar ons toe komt. Kunnen wij net als Paulus zeggen dat we vrij staan van het bloed van al de mensen, omdat wij de boodschap van verzoening, de boodschap van verlossing en de boodschap van verwachting eerlijk en open hebben gebracht? Dat gaat naar aanleiding van Jehu en wat Jehu gedaan had. Dus we hebben gehad de afgoderij, de bloedschuld. En het andere punt is de overspel. Dat is natuurlijk, heeft alles te maken met de hoererij en de afgoderij. Maar ik wil hem er toch even apart noemen. Want daar wil ik twee aparte punten bij noemen, bij de overspel. En in hoofdstuk 2 van Hosea, nu komen we daar weer, Hosea. Daar staat in hoofdstuk 2 vers 1. Klaag uw moeder aan, klaag haar aan, want zij is mijn vrouw niet en ik ben haar man niet. Laat zij haar hoererij van haar gezicht wegdoen en haar overspel van tussen haar borsten. De Heere wil heel duidelijk laten zien dat het tienstammenrijk overspel pleegt. Dat ze zich geven aan iemand die ze niet toebehoren. En dan gaat hij op een gegeven moment dat uitleggen. En dan zegt hij bijvoorbeeld over de hoererij, over de overspel in vers 4 van Hosea 2. Want hun moeder heeft hoererij bedreven. Zij die van hen zwanger is geweest, heeft zich schandelijk gedragen. Zij zegt immers, ik ga achter mijn minnaars aan. Dat moet voor de Heere God wat geweest zijn, zeg. Een van die punten van die zedeloosheid van het tienstammenrijk voornamelijk, dat ze achter andere minnaars aangaat. Dat ze achter andere minnaars aangaat. En wat staat er dan nog meer in vers 4? Die geven mij mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank. Het volk Israël, die had allerlei afgoden van wie zij al de welvaart en al de andere dingen verwachten. Maar er was echt een, echt in hun, in het hele volk was echt een zucht naar de welvaart ontstaan. Een zucht naar allerlei minnaars die niet de Heere waren. Je zou het kunnen zeggen dat het een zucht was naar geld. En dan komen we gelijk bij het punt dat onze geliefde broeder Paulus ons daar ook voor waarschuwt. Als we het door mogen trekken weer naar ons eigen leven. Want in 1 Timotheus 6 vers 10 staat namelijk het volgende. In 1 Timotheus 6 vers 10. Daar staat namelijk, want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarna te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met veel smarten doorstoken. Het volk Israël, wij zien hier dat de 10 stammen andere minnaars achteraan gaat. Denkt dat de welvaart, dat alles wat ze krijgen, van anderen komt. We hebben het gelezen in Hosea. Maar het is ook een waarschuwing voor ons, lieve broeders en zusters, dat we niet de hang hebben, de zucht hebben naar het geld, naar het vermogen. Omdat er zoveel, ook die mensen die rijk zijn geworden, of die verrijkt zijn geworden, af zijn gevallen van het geloof. Omdat het dan heel makkelijk is om te vertrouwen op datgene wat we in het bezit hebben en niet meer in afhankelijkheid van de Heere God leven. En de Heere zag dat bij zijn volk Israël, zag hij dat. Dat het volk Israël gewoon echt als het ware een waas voor hun ogen had. Ze gingen andere minnaars achteraan. En dan staat er in Hosea 2 vers 7, zij erkent echter niet dat ik het ben die haar het koren, de nieuwe wijn en de olie gegeven heb. Dat ik het zilver en het goud voor haar vermeerderd heb, dat zij voor de Baal gebruikt. Dus datgene wat het volk Israël, want die zonde gaat zo diep. Die zonde gaat zo diep. Want aan de ene kant is het zo dat het volk zucht naar de welvaart. Maar aan de andere kant is het dan zo dat ze blind zijn voor degene die nou daadwerkelijk dat geeft wat ze hebben. Dat staat hier. Het volk Israël loopt de minnaars achteraan. Die geven mij mijn brood, mijn water, mijn wol, mijn vlas, mijn olie en mijn drank. Maar ze erkennen niet dat het ten diepste de Heer is die hen dat geeft. Het komt helemaal niet van die afgoden. Het komt helemaal niet van die afgoden. Ze danken hem, de God, de gever, danken ze niet. Omdat ze verblind zijn door de afgoden. En als we dan hebben bijvoorbeeld over de dankbaarheid. Hoe zit dat in uw leven? Hoe zit dat in uw leven, in jouw leven? Zijn wij werkelijk dankbaar? Zijn wij werkelijk dankbaar? Ik werd zo ook bepaald bij dat verhaal in Lucas 17. Dat op een gegeven moment die 10 melaatsen bij de Heer Jezus aankomen. Die 10 melaatsen, en dan zegt de Heer Jezus, ga je me laten zien. En dan zijn ze op een gegeven moment alle 10 genezen. En hoeveel komen er terug? 1. 1 komt er terug om zijn dankbaarheid aan de Heer Jezus te geven. En het was nog een Samaritaan ook. Het was nog een Samaritaan ook. Maar 1 kwam er terug om de Heer te danken voor het feit dat hij door hem genezen was. Op grond van het geloof wat hij had in het woord van de Heer Jezus. Maar lieve vrienden, er wordt heel vaak ook gezegd dat melaatsheid in de Bijbel ook een teken is van ons, de zonde. Maar laten we gewoon heel eerlijk zijn. Zijn wij nou werkelijk dankbaar dat God ons heeft verlost door het offer van de Heer Jezus Christus van al onze zonden? Dat Hij ons gereinigd heeft. En dat we zo vanuit die dankbaarheid mogen leven. En dat we zeker mogen zijn van alles wat God ons in Christus Jezus heeft gegeven. Dat we dankbaar mogen zijn. Dat we niet blind zijn voor degene die het gegeven heeft. Dat we niet denken van, oh ja, we zijn gered. Maar dat we echt een iemand hebben, iemand met een hoofdletter, die we dankbaar zijn. Paulus zegt het heel vaak, hè? In zijn brieven, bijvoorbeeld in de Filippense brief en ook in andere brieven, dat wij alles onder dankzegging bekend moeten laten zijn bij God, onder dankzegging. Dat wij werkelijk weten wie wij dankbaar mogen zijn, namelijk de Heere God, de gever van het leven. En wat zien we dan nog verder? In Hosea 4. In Hosea 4 gaat Hosea verder met het feit van dat de Heere God niet meer te zien is. De Heere God is niet te zien. En dan zegt hij in vers 1, hoor het woord van de Heere Israëlieten, want de Heere heeft een rechtszaak met de inwoners van dit land, omdat er geen trouw, geen goede tierenheid en geen kennis van God in het land is. Vloeken, liegen, moorden, stelen en overspel plegen zijn wijdverbreid. Bloedbad volgt op bloedbad. De Heere is niet meer zichtbaar. Dat is ook een van de vormen van de zedeloosheid. De Heer is helemaal niet meer zichtbaar. De trouwe, degene die werkelijk goed is. Er was ook helemaal geen kennis meer van God. Het was allemaal opgegaan in de verering van de Baal. Mensen kenden hem helemaal niet meer. En dan is het wat een van de psalmen, wie God verlaten heeft, smart op smart te vrezen. En dat zien wij hier ook, de smarten. Vloeken, liegen, moorden, stelen, overspel, bloedbad volgt op bloedbad. Bloedbad volgt op bloedbad. En vers 6 zegt dan, mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Omdat u de kennis verworpen hebt. Ze hebben de kennis verworpen. Ze konden de kennis wel krijgen. Maar ze hadden de kennis verworpen. En hoe is dat in ons leven? Als wij zien bij het 10-stammenrijk dat God niet meer zichtbaar was. Dat de kennis, dat ze die niet moesten. Dan hoop ik dat het zo in ons leven zo anders is. Dat wij werkelijk, zoals Paulus zegt in de Colossensebrief hoofdstuk 2, vers 6, dat wij werkelijk wandelen in de Heer Jezus Christus. Zoals wij hem hebben aangenomen. En als wij hem hebben aangenomen, dan heeft hij ons ook de kracht en de macht gegeven om in hem te wandelen. En dan legt hij dat later uit, dat hij zegt geworteld, opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof. Wees daarin overvloedig met, nou, dankzegging. Met dankzegging. Dus een leven met de Heer Jezus Christus, wat we mogen laten zien, wat we mogen leven hier op aarde, mag vol zijn, mag gebouwd worden, mag geworteld zijn in de Heer Jezus Christus. Omdat wij uit hem ons voedsel halen, uit hem ons drank halen. En dat we opgebouwd worden. Dat wij mogen zien dat wij ook bevestigd worden in het geloof. Dat God telkens weer opnieuw de bevestiging geeft. Waarom? Zodat wij Christus laten zien in ons leven. Zodat wij Christus laten zien in ons leven. Dat het niet zozeer gaat om wie wij zijn, of om hoe wij ons voelen, of wat wij denken. Maar dat wij in ons leven gericht zijn op de Heer Jezus Christus, om hem te verhogen. Om in hem te wandelen. En dat is nou zo wat er niet gebeurt bij het tienstammenrijk. Ze hadden geen kennis van God. De trouw was weg, de goede tierenheid was weg. Er waren allerlei andere dingen voor in de plek gekomen. En wij mogen elkaar vanavond echt daarin bemoedigen. Laten we echt de trouw en de goedheid en het geduld van de Heer zien. De zachtmoedigheid, zijn langmoedigheid. Ik hoor wel eens zeggen dat mensen zeggen van ja, ik ben niet zo geduldig hoor. Nee, maar dan zien we op onszelf. Maar als wij zien op datgene wat we in Christus gekregen hebben, dan is één van de facetten van de vrucht van de Heilige Geest geduld. Dan is één van de facetten van de vrucht van de Heilige Geest zachtmoedigheid, langmoedigheid, warmhartigheid, liefde, geloof. Lieve mensen, dat hebben wij. En waarom? Omdat God ons dat in genade heeft gegeven. En het is zo mooi om dat nou door te leven. En om nou te leren van wat Hosea zegt. Dat hij dingen mist in het tienstammenrijk. Dat hij dingen mist in Israël. En dat er allerlei andere dingen voor in de plaats zijn gekomen. Sommige mensen denken dat ze leeg kunnen leven. Dat ze zeggen van ja, ik heb het niet, ik heb zus niet, ik heb zo niet. Ja, maar dan is het zo gemakkelijk om allerlei andere dingen te doen. Want waarom weet ik dat? Omdat het voorbeeld gegeven wordt. Want Hosea zegt het. Er is geen trouw. Er is geen goede tierenheid. Er is geen kennis van God. En wat is er voor in de plek gekomen? Allerlei andere dingen. Allerlei slechtheid. Paulus zegt het ook. Want als we verder lezen in Colossenzen 2 vers 8. Dan zegt hij pas op dat u niet misleid wordt. Door mooi klinkende redeneringen. Door de overlevering van de mensen. Door de wereldse leringen, religies of wat dan ook. Dus het is echt, het is niet zomaar grijs. Het is echt zwart-wit. Of we wandelen in hem. Of we staan open en geven ons over aan de verleiding. That's it. En wat ik nou hoop en waar ik u echt in wil bemoedigen, is het leven te leven wat God u in Christus gegeven heeft. Dat is zoveel mooier als wat de wereld u kan bieden. Nou, wat de wereld ons biedt en wat de wereld ons laat zien, lieve mensen. Dat mag ik het misschien zo zeggen. En ik bedoel het niet heel erg donker of zo. Maar het is alleen maar ellende. Nu weer in Amerika, Las Vegas. Boven de 50 doden. Omdat er iemand boven in een hotel op allerlei feestende mensen aan het schieten is. Meer dan 400 of 500 gewonden. We hebben het alleen maar over datgene wat we horen. Want er werd gewoon heel eerlijk gezegd, op het moment dat de watersnood daar zo in Amerika was, toen stond half Bangladesh onder water. Of Nepal. Maar dat horen we niet, omdat daar niet zoveel camera's op gericht zijn. Nee, iedereen in Amerika heeft zo'n iPhone, dus de filmpjes komen wel binnen. Maar de watersnood daar aan de andere kant was vele malen groter. En er is zoveel aan de hand. En er is zoveel gaande in deze wereld. En de profeet zegt het. Als er geen trouw is, geen goede tierenheid, geen kennis van God, is niet meer te zien in het land. Wat komt er voor in de boer? Wat komt er voor in de plaats? Vloeken, liegen, moorden, stelen, overspel. Bloedbad volgt op bloedbad. Het zou haast gaan over de tijd waarin wij leven. Het is wat dat betreft wat prediker zegt. Of wat, ja, wat volgens mij prediker zegt. Er is niets nieuws onder de zon. Maar weet u, wij mogen het verschil maken. Waarom? Omdat God ons in genade wederom geboren heeft laten worden. Uit hemzelf geboren heeft laten worden. Dat is onze positie waaruit we mogen leven. En we mogen datgene wat God is, mogen we uitleven in deze wereld. God is niet te zien. Dat is ook zo'n vorm van de zedeloosheid. Kwade dingen zijn wel zichtbaar en de goede dingen niet. Er is een verwerping van kennis. Maar moeten wij niet misschien wel tot onze schande zeggen dat er vandaag de dag ook zoveel verwerping van de kennis is? Want hoeveel gemeenten en hoeveel christenen laten de Bijbel niet dicht? Of denken te weten wat er staat, maar lezen niet wat er staat? En over bepaalde onderwerpen zoals zonde of oordeel, waardoor de genade van God groter wordt en Gods hoogheid en zijn soevereiniteit gigantisch boven alles uitsteekt. Maar over zonde en oordeel mag niet meer gesproken worden. Ja, maar als er geen zondekennis is, waarom zou iemand dan de Heer Jezus moeten aannemen? Lieve mensen, laten we echt bij de kennis blijven vanuit het woord van de Heere God. En laten we echt onderzoeken of het ook daadwerkelijk is zoals het geschreven staat. En ik zeg het ook in allerlei andere gemeentes waar ik mag voorgaan. U moet mij niet geloven. De enige reden waarom u mij gelooft is omdat u het uit het woord haalt. Ik ben ook maar een man van vlees en bloed. Die leeft van de genade. En mijn ruif van genade hangt net zo hoog als die van u. We moeten er allemaal uit eten. Allemaal. Of u nou voorganger bent, of koster, of gewoon de gewone man of de vrouw, mag ik het zo zeggen. We moeten allemaal eten uit dezelfde ruif. En die ruif heet genade. Maar we moeten die kennis die moeten we opdoen vanuit het woord van de Heere God. Dat we werkelijk weten over God te spreken en wie God is. Hier staat in vers 17 van hoofdstuk 4, staat, Efraïm is verknocht aan de afgoden. Verknocht. Ze hebben hun hart eraan gegeven. Ze zijn helemaal overgegaan, overgegeven aan de afgoden. Overgegeven in hoofdstuk 4 vers 17. Maar ze zijn misleid, Want vers 12 zegt, mijn volk raadpleegt zijn hout en zijn stok moet het hem bekendmaken. Want de geest van de hoererijen heeft hem misleid, zodat zij in hoererijen hun God verlaten. Allemaal waarschuwingen die de profeet Hosea moest geven aan het volk Israël. En ze konden het zien. Ze konden het zien dat de woorden van de profeet Hosea gewoon waar waren. Ze knielden voor gewoon stenen beelden. Een van de profeten, volgens mij zegt het Jesaja dat. Ze hebben wel een mond, maar dat beeld dat spreekt niet. Ze hebben wel oren, maar ze luisteren niet. Ze hebben ogen, maar ze zien niet. Ze hebben handen, maar ze voelen niet. Ze hebben voeten, maar ze gaan niet. En toch knielen ze neer voor zo'n stuk hout, voor zo'n stuk zilver of voor zo'n stuk goud. Maar nogmaals, wat doen wij in ons leven? Waaraan is ons hart verknocht? Er wordt wel eens gezegd, waar het hart vol van is, stroomt de mond van over. En heel veel, bij heel veel mensen, als je dan begint te praten over de Heer Jezus Christus en over wat Hij gedaan heeft, worden mensen wat stil. Over de kerk mogen we praten. Over het werk mogen we praten. Over allerlei andere dingen mogen we praten. Maar over de Heer Jezus, ja, dan is het nou net...
Loop je weg.
Nou ja, dat gebeurt ook. Maar waar is ons hart van vol? Zijn we zo vol van de Heer Jezus Christus? Zijn we zo verknocht aan Hem? Omdat we weten dat Hij ons heeft losgemaakt, zoals Petrus dat zegt, uit onze ijdele, lege wandel. En dat wij zo verknocht zijn aan Hem, dat wij niet kunnen stoppen om over Hem te praten. Al is het niet met woorden, dan wel met onze daden. Dan wel met onze handel, dan wel met onze wandel. En wat zien we bij het volk Israël ook? En dat is het laatste punt wat we met elkaar willen gaan behandelen. Dan zien wij ook een verharding in de zonde. Vers 5, hoofdstuk 5 vers 4 zegt: hun daden zijn er niet op gericht zich tot hun God te bekeren. Want de geest van hoererij is in hun midden en de Here kennen ze niet. En waar uitzicht dat in? Dat hun daden niet gericht zijn om zich te bekeren. Nou, als we doorbladeren naar hoofdstuk 7 vers 11 staat er bijvoorbeeld: Ever immers als een duif, onnozel, zonder verstand. Egypte roepen zij te hulp, naar Assyrië gaan zij. Zij gaan volkeren, vijandige volkeren, gaan ze vragen om hen te beschermen, om hen te helpen. En hoofdstuk 7 vers 15 staat: ik echter heb hun armen geoefend, sterk gemaakt, maar zij blijven kwaad tegen mij bedenken. Zij blijven kwaad tegen mij bedenken, hoofdstuk 7 vers 15. En hoofdstuk 8 vers 4 staat: zij hebben koningen aangesteld, maar buiten mij om. Zij hebben vorsten aangesteld, maar zonder mij erin te kennen. Van hun zilver en hun goud hebben zij voor zichzelf afgodsbeelden gemaakt, zodat zij uitgeroeid zullen worden. Ze doen allerlei dingen buiten mij om, zegt de Heer. De zonde van de verharding. De zonde van de verharding. Ze doen allerlei dingen buiten mij om. Het volk Israël, 10 stammenrijk. De zedeloosheid van het volk moest Hosea naar voren brengen. En wat zou het hem pijn in zijn hart gedaan hebben. Wat zou hem verdriet gegeven hebben. Wij zien de worsteling van de profeet Hosea. Dat hij deze boodschap moest brengen. Maar elke keer weer en dat zijn de teksten ook daartussen. Elke keer weer, als hij die boodschap gebracht had wat er niet goed ging, dan zei hij weer: maar als jullie je bekeren, als je je omkeert, dan is God genadig. Hij wil zo graag uw God zijn. Hij wil zo graag. Maar wat moest het volk doen? Bekering. En wat zag Hosea? Verharding. Ze deden allemaal daden waarmee ze niet lieten zien dat ze naar de Heere God teruggingen. En dat mondt zich dan uit in dat ze allerlei dingen doen buiten de Heere om. Maar wij kennen de Heere Jezus. Wij mogen leven in Hem. Maar lieve broeders en zusters, mogen we onszelf ook de vraag stellen: kennen wij God in de keuzes die we maken? Betrekken wij Hem in de keuzes die we maken? Laten we de lering uittrekken. Niet om elkaar onder de wet te gooien of te duwen. Maar werkelijk te leven in de Heer Jezus Christus, in zijn genade. Laten we de lessen uithalen. Als er hier staat van het 10 stammenrijk dat ze allerlei dingen doen buiten de Heere God om. Dan is de les voor ons vanavond, voor mij vanavond. Betrek ik de Heer bij de dingen die ik doe? Er staat hier. Lees het nog een keer. Hosea 8 vers 4. Ze hebben koningen aangesteld, maar buiten mij om. Ze hebben vorsten aangesteld, maar zonder mij erin te kennen. En wij die de Heer Jezus Christus kennen, wij die in Hem mogen leven, en door Hem mogen leven, tot zijn eer, tot zijn glorie, betrekken wij Hem op alle gebieden van ons leven erbij. Zeggen wij: Heer Jezus, wij maken nu deze keus. Wilt u ons leiden? Wilt u ons helpen als het niet uw keus is? Wilt u het ons laten zien, ons laten voelen? Waarom? Omdat wij een levende God dienen. Een levende God. Geen afgod. Al het andere is bagger. Al het andere is surrogaat. Of het nu Allah is of Boeddha of welke ander god dan ook. Het is allemaal niets. Het is leeg. Maar onze God niet. Hij leeft. En in de Heer Jezus Christus is Hij naar ons toegekomen. En Hij wil met ons leven. En dat houdt in dat wij elke dag opnieuw met Hem mogen beginnen. Elke dag opnieuw met Hem mogen eindigen. En die hele tijd door met Hem mogen leven. Broeder, zuster, zegen daarin. Amen. Laten we de Heere God danken en bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel. Wij hebben zo gezien de zedeloosheid van het volk Israël. Maar niet om ze maar gewoon even naar voren te duwen en te laten zien van moet u eens kijken wat ze gedaan hebben. Of om even over dat volk te praten. Nee, Heer. Maar om de lessen uit te halen. En misschien was het vanavond wel confronterend voor ons. Maar wilt u datgene wat we met elkaar mochten overdenken, met elkaar mochten overleggen, wilt u dat doorwerken in onze harten en uitwerken in onze levens? Dat we er werkelijk iets mee gaan doen. Dat we bereid zijn om u te laten zien in ons leven. Dat we geen andere afgod in ons leven willen hebben. Dat we gewoon, zoals we al die dingen met elkaar behandeld hebben, Heer, nagaan hoe dat in ons leven zit. Niet om onszelf te verbeteren, maar om nog meer in de overgave te leven aan uw geliefde Zoon, onze geliefde Heer Jezus Christus. Om nog meer uit Hem te leven. Heer, dat is ons verlangen. En wilt u het maar uitwerken dat wij werkelijk die gezanten van Christus wegen mogen zijn. Alsof u door ons bidt naar de mensen om ons heen. Dat zij zich met u moeten verzoenen. Werk dat uit, Heer. En doe dat in uw genade. Amen.